Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan. Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst op het paasfeest. Fijn dat u hier in de kerk of thuis bij de dienst aanwezig bent. Vanavond zal onze oud-predikant dominee Verkuil uit Zijdeveld voorgaan. Hier in de kerk prijzen we als gemeente God in ons hart en worden de psalmen en liederen gezongen door 2 gemeenteleden. Thuis wordt u uitgenodigd om met elkaar de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van de dienst gaan met de groet vanuit de gemeente en ter bemoediging van hemzelf, maar ook zijn ouders en opa en oma, naar Rutger van Meerten, die nog lang zal moeten herstellen van zijn ongeluk en nog veel behandelingen voor de boeg heeft. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. We zingen het eerste vers van Psalm 89. De kerkraad wenst u en jou een gezegende paasdienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De engel zegt tegen Maria: wat zoekt u de levende bij de doden? Dit feest van het leven met allemaal hoofdletters, het leven van God door Jezus Christus, zingen we, luisteren we, Psalm 21, en daarvan vers 4 en 5, psalm die profetisch spreekt over de koning, leven, dat hij begeert van God. We zien erin de Messias die komen zou. Psalm 21, vers 4 en 5. Op deze zondagavond beleiden we ons geloof met de woorden uit een van onze leerboeken, de Heidelbergse Catechismus, met de woorden van zondag 17. Daarna zingen we uit de psalm 22 en daarvan vers 12 en 13. Psalm 22, overwegen de woorden in ons hart, we zingen ze met ons mond. Psalm 22, vers 12 en 13. Welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen die Hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Amen.
Zo heeft uw hart door.
Gemeente, laten we nu met elkaar de naam van de Heer onze God aanroepen in gebed. Heer in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent groot en zeer te prijzen. Dank u dat u ons deze dag geeft, hier in ochtend, in Nederland, over heel deze aarde, deze schepping van u, in al zijn gebrokenheid en zonde, de vreselijke gevolgen. Dat u, te midden van dit alles, het geeft, deze plaats, dit moment, waarop we gedenken en vieren uw werk, Heere. Wie u bent, drie-enige God, heb dank. Groot bent u, we prijzen u, we loven uw naam. Te midden van de dood, dat het leven is. Breng die boodschap diep in ons hart. O God, doet u het, overeenkomstig uw barmhartigheid, en ons belooft en verzegelt bij onze doop, en iedere keer hier weer verkondigd en als het ook ons wordt verzegeld en beloofd bij de viering van het heilig avondmaal. Heere, uw evangelie, dat is toch vast dan dat u dat bent. Geef dat we het zo ontvangen, bij ons dragen, in ons hart diep, dat het naar buiten mag komen, wie u bent, Heer Jezus, ook voor ons. Gedenk ons zo allen. Verheerlijk uw naam, in diepte, in hoogte, dat in dat alles we u zien, Heer Jezus, u alleen. Dat is toch genoeg, ogen van geloof. O Heiland, die het leven hebt bereid, laat ons erin delen. En laten we zo u volgen, Heer Jezus. Op deze dag, wees u in ons midden. Heilige Geest, werk met kracht. Gebruik het woord waar u zorg voor hebt gedragen en draagt. Spreek het door, o Heer Jezus. En laten we zo, o Vader, u dienen. Drie enige God, wees zo rijk in ons midden. We vragen het u ootmoedig in de vergeving van al onze zonden. In uw naam alleen, Heer Jezus, uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen allereerst uit 1 Kronieken 21 en daarna Psalm 30, waaruit ook de tekst genomen is. 1 Kronieken 21 tot en met hoofdstuk 22 vers 1. En vanuit dat laatste vers wordt ook de opschrift boven Psalm 30 duidelijk. Psalm die, nou we toch mogen aannemen, terugslaat op deze geschiedenis die we hier met elkaar eerst lezen, om de psalm ook beter te kunnen begrijpen. 1 Kronieken 21, zijn een gebeuren, meer aan het eind van het leven van David plaatsgevonden. Dan lezen we als volgt, 1 Kronieken 21 vers 1. Toen stond de Satan op tegen Israël en hij zette David ertoe aan om Israël te tellen. David zei tegen Joab en tegen de leiders van het volk: ga Israël tellen van Beerseba tot Dan toe en breng mij de uitslag, zodat ik hun aantal weet. Toen zei Joab:
mogen de Heere er aan zijn volk 100 maal meer toevoegen dan ze nu zijn. Maar, mijn Heer de koning, zijn ze niet allen voor mijn Heer tot dienaren? Waarom wil mijn Heer dit? Waarom zou hij Israël tot schuld worden? Het woord van de koning was echter te sterk voor Joab. Daarom trok Joab weg en hij ging door heel Israël. Daarna kwam hij terug in Jeruzalem. Joab gaf David het aantal van het getelde volk. Er waren er in heel Israël 1.100.000 man die het zwaard konden hanteren en in Juda 470.000 man die het zwaard konden hanteren. Levi en Benjamin telden echter onder hen niet, want Joab had een afschuw van het woord van de koning en deze zaak was slecht in de ogen van God. Daarom trof hij Israël. Toen zei David tegen God: ik heb zwaar gezondigd, omdat ik deze zaak gedaan heb. Maar nu, neem de ongerechtigheid van uw dienaar toch weg, want ik heb heel dwaas gehandeld. De Heere sprak tot Gad, de ziener van David: ga op weg en spreek tot David. Zo zegt de Heere: 3 dingen leg ik u voor, kies er voor u 1 daarvan uit, dan zal ik dat bij u doen. Toen kwam Gad naar David en zei tegen hem: zo zegt de Heere, kies voor u, of 3 jaar hongersnood, of 3 maanden weggevaagd worden voor uw vijanden, terwijl het zwaard van uw vijanden u inhaalt, of 3 dagen het zwaard van de Heere, de pest in het land, met de engel van de Heere die in heel het gebied van Israël verderf aanricht. Wel nu, zie wat voor antwoord ik hem die mij gezonden heeft moet brengen. Toen zei David tegen Gad: het benauwt mij zeer. Laat mij toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is zeer groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Toen gaf de Heer een uitbraak van de pest in Israël. En er viel van Israël 70.000 man. Vervolgens zond God een engel naar Jeruzalem om een verderf aan te richten. Maar toen hij er verderf aanrichtte, zag de Heere het. En hij kreeg berouw over dit kwaad. En hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: het is genoeg. Trek uw hand nu terug. Nu stond de engel van de Heere op dat moment bij de dorstvloer van Ornan de Jebusiet. Toen David zijn ogen opsloeg, zag hij de engel van de Heere staan tussen de aarde en de hemel, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand, uitgestrekt over Jeruzalem. Toen wierpen David en de oudsten, gehuld in rouwgewaden, zich met hun gezichten ter aarde. David zei tegen God: ben ik het niet die gezegd heb dat men het volk tellen zou? Ja, ik zelf ben het die gezondigd en volstrekt kwalijk gehandeld hebt. Maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Heere, mijn God, laat uw hand toch tegen mij en tegen mijn familie zijn, maar niet als een plaag tegen uw volk. Toen zei de engel van de Heere tegen Gad dat hij tegen David moest zeggen dat David de heuvel op moest gaan om voor de Heer op de dorstvloer van Ornan de Jebusiet een altaar op te richten. En David ging naar boven, overeenkomstig het woord van Gad dat hij in de naam van de Heere gesproken had. Toen Ornan zich omkeerde, zag hij de engel. En zijn 4 zonen die bij hem waren, verborgen zich. En Ornan dorst de tarwe. David kwam naar Ornan en Ornan keek op en zag David. Erop kwam hij de dorstvloer af en boog zich voor David neer met zijn gezicht ter aarde. En David zei tegen Ornan: geef mij de plaats van de dorstvloer om erop voor de Heer een altaar te bouwen. Geef ze mij voor de volle prijs, zodat de plaag over het volk tot stilstand gebracht wordt. Toen zei Ornan tegen David: neem ze maar voor uzelf en laat mijn Heer de koning doen wat goed is in zijn ogen. Zie, ik geef de runderen voor de brandoffers en de dorssleden voor het brandhout, de tarwe voor het graanoffer. Ik geef dat alles. Toen zei koning David tegen Ornan: nee, ik wil het beslist voor de volle prijs kopen. Want ik wil niet wat van u is voor de Heere nemen, zodat ik een brandoffer breng dat niets kost. David gaf erop aan Ornan voor die plaats in gewicht 600 sikkel goud. Vervolgens bouwde David daar voor de Heere een altaar en bracht brandoffers en dankoffers. Toen hij de Heere aanriep, antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Daarna zei de Heere tegen de engel dat hij zijn zwaard er in zijn schede moest steken. In die tijd, toen David zag dat de Heer hem geantwoord had op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet, offerde hij daar de tabernakel van de Heer die Mozes in de woestijn gemaakt had. En het brandofferaltaar stond in die tijd immers op de offerhoogte van Gibeon. Maar David kon niet op weg gaan om voor dat altaar God te raadplegen, want hij was overvallen door angst voor het zwaard van de engel van de Heer. Toen zei David: dit hier is het huis van de Heere God en dit is het brandofferaltaar voor Israël. Zover deze lezing, deze geschiedenis uit 1 Kronieken 21 en het eerste vers van hoofdstuk 22. En dat maakt ook de opschrift duidelijk. David die dus zegt, die dorsvloer van Ornan, dit hier is het huis van de Heere God. Bedoelt hij als deel voor het geheel, hè? Er staat alleen een brandofferaltaar. Maar David die zo graag het huis voor de Heere wilde bouwen, hij mocht dat niet. Zijn zoon zou dat gaan doen, hij treft ook wel voorbereidingen. Maar hij noemt dat, dit hier is het huis van de Heere God. En de opschrift van Psalm 30 luidt, ik verander het iets, dat is met het Hebreeuws heel goed te verdedigen om het zo te vertalen. Een psalm, een lied voor de inwijding van het huis, punt, van David. Dus het is niet het huis van David, nee, zoals zij het hier noemt in 1 Kronieken 22, het is het huis van de Heere God. Daar staat het op. Een psalm, een lied voor de inwijding van het huis, punt. En dan is het een psalm, een lied van David. Zo kom je het vaker tegen, bijvoorbeeld ook psalm 31, een psalm van David. Dus laten we het zo vertalen. Een psalm, een lied voor de inwijding van het huis, punt, van David. Dan lezen we verder. Ik zal u roemen, Heere, want u hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere, mijn God, ik heb tot u geroepen en u hebt mij genezen. Heere, u hebt mijn ziel uit het graf opgehaald. U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald. Zing psalmen voor de Heere, gunstelingen van hem. Looft hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Want een ogenblik duurt zijn toorn, maar een leven lang zijn goedgunstigheid. Overnacht, 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich. Ik zei wel in mijn zorgeloze rust, ik zal voor eeuwig niet wankelen. Want Heere, door uw goedgunstigheid had u mijn berg vast doen staan. Maar toen u uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand. Tot u, Heere, riep ik. Ik smeekte de Heere, wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn neerdalen in het graf? Zal het stof u loven? Zal dat uw trouw verkondigen? Luister, Heere, en wees mij genadig. Heere, wees mijn helper. U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor u psalmen zingen, niet zwijgen. Heere, mijn God, voor eeuwig zal ik u loven. Gedeelte tekst is gedeelte uit vers 4, psalm 30. Uitgangspunt voor de verkondiging, deze woorden uit vers 4, psalm 30. U hebt mij in het leven behouden. Voordat we daar verder naar luisteren, zingen we de toonhoogte 98 en daarvan het eerste en het vierde couplet, toonhoogte 98, couplet 1 en 4.
Jezus leeft en ik met hem. Dood, waar is uw strik gebleven? Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven.
Na de verkondiging, gemeente, zingen we met ons mond overwegen de woorden in ons hart van Psalm 30, daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 30, vers 1, 2 en 3, na de verkondiging, het heilige evangelie. Gemeente van Jezus Christus, Heere, u hebt mij in het leven behouden. Zo belijden we met David op deze paasavond. Wie Pasen viert, viert het leven. Een van de eerste woorden op de vroege paasmorgen zet ons daar onmiskenbaar bij stil. Namelijk dit woord van de engel aan de vrouwen. De vraag, waarom zoekt u de levende bij de doden? Jezus heet de levende. Dat is verrassend voor ons. Voor ons mensen die leven bij de realiteit. De ene keer heel nadrukkelijk, de andere keer staat er ietsje meer op afstand. Maar die leven hier op aarde bij de realiteit van het graf. En alles wat daarmee samenhangt. Paas, leven. Welke verwachting hebben we daarvan? Jezus leeft. Tweede verrassing. Die uit heel Psalm 30 ook heel duidelijk is. U hebt mij in het leven behouden. Mij. Jezus leeft. Maar ik ook. Dat is Pasen vieren. Kerk der eeuwen zingt dit geloof uit, we deden het zojuist. Jezus leeft en wij met hem. Zijn stem roept ook ons eens weer tot leven. Leven. Leven van God. Leven met God. Dat bij hem vandaan komt. En daar ligt de verbinding met deze 30e psalm. Heere, u hebt mij in het leven behouden. David beleidt die machtige woorden met die zojuist genoemde schrik voor de dood, zoals in het lied naar voren komt, nog met nog eens zijn schoenen. De dood in de vorm van pest waard door Israël. En het bereikt ook Jeruzalem. En hij ziet die besmettelijke ziektes daar als een golf zo aankomen en over Jeruzalem ook heen slaan. En we hebben goed te zien dat David niet, of niet alleen, moeten we het invullen, maar niet bang is voor de dood op zich. Er is meer aan de hand in zijn leven op dit moment. Want die uitbraak van de pest beleeft David niet als iets ja, wat tot het leven behoort, dus aanhalingstekens natuurlijk, maar in de trant van ja, een mens te zijn op aarde, met alle lek en gebrek en zijn moeilijkheden op zijn tijd en zijn zorg en ziekte en soms ook erge ziekte, besmettelijke ziekte. Ja, zo gaat dat nu eenmaal in deze wereld. Nee. Hoor hoe hij het later verwoordt en beleidt in deze psalm, vers 8b. Maar toen u uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand. In de uitbraak van de pest en daarmee verbonden het rondgaan van de dood, komt David zijn God tegen. Toen u uw aangezicht verborg, de Heere is anders voor hem geworden. En dat gebeurt omdat in de volkstelling die David organiseert de verkeerde geest rondwaart. Lijkt er sterk op dat David ertoe over is gegaan, Joab waarschuwt hem er nog nadrukkelijk voor, om zijn eigen ik te strelen. Koninkrijk, David is aan het einde van zijn leven gekomen, het koninkrijk is sterk geworden. Hoe sterk? De bevelhebbers van het leger, in de parallele weergave van deze geschiedenis, heb je vaak in de boeken van Koningen en Samuel en Kronieken. Als je 2 Samuel 24 leest, dan valt het op dat de bevelhebbers van het leger, zo staat er nadrukkelijk, de bevelhebbers van het leger, geen gewone regeringsbeambten, worden erop uitgestuurd om Israël te tellen. En de aantallen strijdbare mannen die stromen binnen, zogezegd, op Davids bureau. En de reflectie op deze hoogmoedige, onbezonnen daad komen we tegen in vers 7. Ik zei wel, in mijn zorgeloze rust, ik zal voor eeuwig niet wankelen. Ja, en zo komen we met deze volkstelling een man tegen die zijn zaakjes wel voor elkaar heeft. Inmiddels op leeftijd gekomen, hij heeft veel meegemaakt, we weten het, David. Maar nu staat daar ook iemand. David. Ik. Dat staat er met nadruk in het begin van zijn reflectie. Ik. Herkenbaar voor die of gene. De ik die een zorgeloze rust uitstraalt. Je kunt met jezelf heel goed door één deur. Inmiddels goed getroffen met wat je tot stand hebt gebracht. En natuurlijk via Pasen. Met immers christelijk. Maar het is wel zeer de vraag als ons eigen ik zo voorop staat. Welk leven we dan vieren? Niet het leven waarin God de Heere centraal staat. Ik zei wel in mijn zorgeloze rust. Nou vul eens in. Als we hierdoor worden stilgezet. Allemaal bij onszelf denken en dit leven beleven. David zit dus helemaal fout met deze volkstelling. Zoals wij ook fout kunnen zitten, ons leven. Het pad dat we gaan, beslissingen die we genomen hebben, hoe we denken, bezig zijn. Als afzonderlijke gemeenteleden kunnen we zo op een foute weg ons bevinden. Maar ook breder als gemeente, als kerk. Een zondige weg kunt gaan. Wonder, dat is toch wel een wonder van Gods kant, als onderdeel van het vieren van Pasen is, dat God het er gelukkig niet bij laat zitten. Hij laat dus op de een of andere manier merken aan David van, zo kan het niet. Hij verbergt zijn aangezicht. Heer, dat merken van, David, nee. Wat God precies gedaan heeft na Davids zondige volkstelling, dat lezen we niet. Maar hij laat merken dat hij er is en het totaal niet mee eens is. We lezen in 1 Kronieken 21, vers 7, en deze zaak was slecht in de ogen van de Heere en daarom in de ogen van God, en daarom trof hij Israël. Toen zei David tegen God, ik heb zwaar gezondigd omdat ik deze zaak gedaan heb. Dus God treft Israël in een negatieve zin, dat is nog onderscheiden van die plaag die straks komt, die pest. Nu treft hij Israël in een negatieve zin, wat dat ook geweest is, dat weten we niet, omdat David die volkstelling houdt. Nou, zegt er iemand, is dat wel rechtvaardig? Ik leg hier even de vinger bij, omdat we daarmee een werkelijkheid tegenkomen die het tijdsgewricht waarin wij nu Pasen vieren, anno 2021, ook in het licht van Gods handelen zet. David handelt zondig. Zijn eigen ik staat zo voorop. Volk wordt getroffen. Iets onbekend. En enige tijd later ondergaat het ook de pest daarvoor. Ja. Maar voor een goed begrip dienen we te beseffen dat Israël ook niet vrij uitgaat. Ik zei al, in de parallele weergave van deze geschiedenis, in 2 Samuel 24, vers 1, lezen we: de toren van de Heere ontbrandde opnieuw tegen Israël. Hij zette David tegen op door te zeggen, ga Israël en Juda tellen. Dus de Heere komt ook in Israël zonden tegen, hoe het ook precies is. De toren van de Heere ontbrandde opnieuw tegen Israël. En om het compleet te maken, herhaal ik het begin van 1 Kronieken 21. Toen stond de Satan op tegen Israël. En hij zette David ertoe aan om Israël te tellen. Er is God, in zijn heiligheid, in zijn soevereiniteit, hoe hij handelt, reageert op ons zonder mensen, Israël zijn volk. Er is de Satan, die enerzijds veel macht heeft. Er is Gods volk, Israël. Er is David. En wij mensen, gelovige mensen, wij kunnen niet precies uiteenleggen hoe het een ingrijpt op het ander. In deze geschiedenis niet, maar ook nu niet. En nu kom ik waar ik heen wil. Ook nu is God er. We beleiden hem, hè. In zijn soevereiniteit, in zijn heiligheid. In 2021. Ook nu is de Satan aanwezig, hè, deze aarde. Niet meer in de hemel, is die uitgegooid. Lees maar Openbaring 12, Jezus ten hemel voer. Hij is op aarde. En ook al is hij ontroond, hij heeft macht, hè. Gaat hij tekeer. Ook nu is Gods volk er. De gemeente, het Joodje wel, Jood en Heiden bestaande. Ook nu zijn wij er als afzonderlijke gelovigen. En kunnen wij, wanneer er een zaak is, slecht is in de ogen van de Heere, precies aanwijzen, uiteenleggen wie waar verantwoordelijk voor is? Nee, toch? Mogen wij de toren van de Heere anno 2021 uitsluiten? Nee, toch? Lees het boek Openbaring. En ik moet ook vaak denken aan de woord van Petrus. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Wij worden als Gods volk toe geroepen om Pasen te vieren. Ik formuleer het expres zo. Worden we toe geroepen? Hangt niet af van ons gevoel. Horen we te doen als gemeente? We doen het. We worden toe geroepen terwijl allerlei geestelijke krachten enorm zich samenspannen. Wie geestelijk leeft, die voelt geestelijke strijd. We vieren nu toch heel anders Pasen, tenminste ik beleef het wel zo, dan 2 jaar geleden, in 2019... We worden ertoe geroepen als zijn volk om ook nu, in deze tijd, de opstanding van Jezus Christus uit de doden te gedenken en te vieren. En op zijn bevel hebben we ons innerlijk te verheugen. Staat er ook, hè? Verblijd je in de Heer, te alle tijd. Viel me zojuist op, ja, te alle tijd. Ons te verheugen in de Heer. Leven, geschonken in zijn Zoon. Terwijl de krachten van de hemelen bewogen worden. Het hart van de mens om ons heen bezwijkt van vrees, zoals ergens staat. De reden van Jezus over het laatste dingen. Nee, dan vieren we niet stoïcijns Pasen. Want de kalender geeft het weer aan. Nou ja, we gaan naar de kerk en wat het trouwens mogen wezen, stoïcijns Pasen vieren. Maar we vieren Pasen anno 2021, terwijl onze erediensten goeddeels ontmanteld zijn. En ons hart treurt. Niettemin vieren we Pasen met de woorden van David. Heere, u hebt mij in het leven behouden. De verwondering klinkt zo door in het woord, hè? Tot en met. En de dood druipt er als het ware vanaf. Komt er niet bij, valt er vanaf. Gered, net gered. Zoals ook doorklinkt bij Petrus, die ik zojuist al citeerde. 1 Petrus 4, vers 18 kunt u dat vinden. 17. Hè, nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. U hebt mij in het leven behouden, net. Toch, als door een wonder. Ik maak het er niet naar. Hoe is dat bij David gegaan? Het is goed om dat eens rustig na te gaan, want we leren er heel veel van voor ons geestelijk leven. Wel, nadat David zijn zondige volkstelling heeft gehouden, komt hij tot inkeer. Waarop God via de profeet Gad zijn woord richt tot David. En dan kan hij kiezen. Of hongersnood, 7 maanden. Of 3 maanden op de vlucht zijn voor zijn vijanden. Ja, iets wat David zo in zijn leven al mee heeft gemaakt. Of 3 dagen pest in het land. Dat is het soevereine antwoord van God op Davids zonde. En dan kiest hij. Ja, kiest hij wel. Hij wil zich weten in de hand van de Heer, hè. Als ik David goed begrijp, van, laat dat het, maar het geval zijn. Dat is het allerbeste. De hand van de Heere. Want zijn barmhartigheid is groot. En dan volgt die uitbraak van de pest. 3 dagen zou die duren. Duurt die ook, die tijd? Ik citeer af en toe ook uit 1 Samuel 24. Hè? Het werd te veel om dat ook te lezen. Maar daar staat zo wonderlijk wel. Ik citeer nu 1 keer twee versen eruit. Vers 15 en 16. Toen gaf de Heer een uitbraak van de pest in Israël vanaf de morgen tot op de vastgestelde tijd. En er stierven van het volk van Dan tot Beerseba 70.000 mannen. Maar toen de engel zijn hand over Jeruzalem uitstrekte om een verderf aan te richten, kreeg de Heer berouw over dit kwaad. De Heer geeft een uitbraak van die pest vanaf de morgen tot op de vastgestelde tijd. Lijkt het toch op dat binnen die 3 dagen de Heer, de engel, die verderf aanricht, een halt toeroept. En wel op de vastgestelde tijd. Welke tijd is dat? In uitleggen geeft mijn inziens de enige juiste aanwijzing. Hij zegt, en zo kun je het ook vertalen, hij zegt, dat is de tijd van het avondoffer. De tijd van de ontmoeting, van de vergadering van Gods volk rondom het altaar. Waarop het brandoffer van de verzoening wordt gebracht, op de vastgestelde tijd. Ik kom er nog op terug. U hebt mij, Heer, in het leven behouden. David beleidt het, hij maakt dit wonder mee, omdat we dit mogen horen van hem die we dienen, de Heere. De Heere kreeg berouw over dit kwaad. En hij zei tegen de engel, het is genoeg. Merk erop dat dit helemaal vanuit de Heere zelf komt. Dit berouw is in hem. Dat wordt niet opgewekt door het offer. Het zou nog gebracht gaan worden. Maar de Heere komt er zelf mee. Stop. Zo is de Heere. En hier ligt een eerste reden om David toen en ieder na hem die Pasen viert het kan beleiden. U hebt mij in het leven behouden. Dan zien we Heer Jezus, daar kom ik nog op, en daarachter de Vader. Die berouw krijgt over het kwaad van verderf over zijn volk te brengen. Het begint wel hier in deze geschiedenis met deze straf. En wie van ons zondaren zal dat de Heere betwisten? Maar de schrift lijkt ons toch bij de hand te nemen dat op de eerste van die drie dagen hij al stopt met dit kwaad. Psalm 30. David belijdt het zo wonderlijk, deze ook rijke psalm. Heb je misschien wel eens naar gekeken, want een ogenblik duurt zijn toorn. 'S Morgens, die straf, de loop van de dag stopt hij, geen drie dagen. Daar dat erin lezen, een ogenblik duurt zijn toorn. En laten we nooit goedkoop denken over dit ogenblik. Naar aanleiding hiervan, gemeente, heb ik bij mezelf eens nagedacht afgelopen week. Welke plaats neemt Gods toorn nu eigenlijk in ons geloofsleven? Ik leg die vraag bij u en jou neer vanavond. Want een ogenblik duurt zijn toorn. Leef je als gelovige daar wel eens iets van? Ik denk zo, ik weet niet hoe u dat, jij dat beleeft, maar zeggen wij niet snel, te snel, ja, Jezus heeft toch de toorn van God gedragen, dat mogen we toch geloven, ja. En dan hebben wij daar toch niet meer mee te maken. Dat is in de kern zo. Wat Jezus heeft gedragen, voor zijn kinderen, Gods kinderen, niet te dragen, zou ook niet kunnen. Ja, David is Gods kind, hè? Dat beleiden we toch, dat geloven. Gods kind. En toch loopt hij keihard op. Vanwege ze nog ja, die oude mens die er ook nog bij hem was, hè? Loopt hij heel hard op tegen zichzelf. En daarmee ook tegen iets van Gods rechtvaardige toren. Zo is het toch? Dat proeven we hier toch? Een ogenblik duurt zijn toren. Deze psalm, en bijvoorbeeld zeker ook psalm 6, kijk het maar eens na, corrigeert ons in een geloofsleven waarin alleen maar een soort juichende lijn omhoog zou zijn. Dat is toch niet geloofsleven? Val je soms tegen en wat verdien ik? Klinkt er ook door in deze psalm. Overnacht, 's avonds, het geween. En dan het evangelie. U hebt mij in het leven behouden. Hoe ging dat bij David? We lezen verder. Die engel die het verderf aanricht onder het volk van God, krijgt dus bevel van de Heer om ermee te stoppen. En dan lezen we, vers 15 uit 1 Kronieken 21. Vervolgens stond God een engel in Jeruzalem om verderf aan te richten, maar toen hij verderf aanrichtte, zag de Heer het en hij kreeg berouw over dit kwaad. En hij zei tegen de engel die dit verderf onder het volk aanricht, het is genoeg, trek uw hand nu terug. Nu stond de engel van de Heere op dat moment bij de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet. Horen we het, merken we op, dat er dus als sprake is van twee engelen hier. De engel van de Heere wordt opeens overgesproken. En die is onderscheiden van een engel die bezig is om het verderf daar aan te richten. Die daarmee moet stoppen. Wanneer we iets doorlezen, horen we dat deze engel van de Heere een bevel geeft aan de profeet Gad. Die wordt opnieuw ingeschakeld, die moet naar David gaan. En dan staat er, zoveelzeggend, vers 19, dat het woord dat Gad spreekt, hij in de naam van de Heere gesproken heeft. De profeet Gad krijgt een bevel van de engel van de Heere, maar dan wordt dat opgevat als dat hij het woord dat hij spreekt, dat is in de naam van de Heere. Ik ga het nu niet verder onderbouwen vanwege de tijd. Maar deze engel van de Heere, we komen vaker tegen in de geschiedenissen van het Oude Testament, van onder het Oude Verbond. Deze engel van de Heer is de gestalte van hem die in de volheid van de tijd het menselijk vlees zou aannemen als de Zoon van God, Jezus. om in onze plaats de weg te gaan, om ons te redden. Wel nu, lees met dit in gedachten, vers 16. Toen David zijn ogen opsloeg, zag hij de engel van de Heere staan tussen de aarde en de hemel, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand, uitgestrekt over Jeruzalem. Toen wierpen David en de oudste gehuld in rouwgewaden zich met hun gezichten ter aarde. Je moet het zich zo voorstellen, en ook al zou het niet zo zijn, dan is het nog net zo indrukwekkend, maar het zou best zo gegaan kunnen zijn. Wie in Jeruzalem geweest is, die kan zich dat ook wel wat voorstellen. Je moet zich zo voorstellen dat David zich op dit moment in een lagere gedeelte van de stad bevindt. Jeruzalem heeft hoogteverschillen. Hij bevindt zich in een lager gedeelte van de stad en die dorsvloer, waar die engel staat van de Heer met het uitgetrokken zwaard, ligt hoger. En dan van onderaf zo omhoog kijkt, dan lijkt het precies alsof die engel dan staat tussen hemel en aarde. Ook al zou het niet zo zijn, dan zien we dat zo voor ons, hè? Zeker ook als het boek Openbaring leest. Wat een ongekend indrukwekkende werkelijkheid zien we hier met David. De engel van de Heere die met een uitgetrokken zwaard over Jeruzalem staat. Een dreigend beeld, hè? Past dit beeld in onze beleving bij hem, die eeuwen later in de volheid van de tijd geboren zou worden uit de maag Maria, Jezus? Zo moet je hem noemen, Jozef, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hoe laat zich deze reddende werkelijkheid, die Jezus in eigen persoon is, zich rijmen met wat we nu zien, met David, die engel van de Heere met uitgetrokken zwaard tussen hemel en aarde? Doet me denken, ik zei het zojuist al, wat eeuwen later Johannes ziet op Patmos, Openbaring 14, vers 14, en ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk zat iemand als een mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon, en in zijn hand een scherpe sikkel. En even later wordt dan hij opgeroepen om te gaan maaien, te oogsten. Ongelovigen. Geeft de viering van Pasen anno 2021 een klem, een ernst, die past bij de tijd waarin we leven. Na Jezus' hemelvaart, het laatste stukje van de tijd, de uitstorting van de geest, het laatste stukje, het eind van de tijden, waarin op een gegeven moment ook grote verdrukking plaatsvindt, leven we erin? En u het beleeft, het vol te houden, om te blijven geloven? Een geestelijke strijd is er. Alle goddeloosheid, afval, wereldgelijkvormigheid, zorgeloze rust. Ik zei wel in mijn... Wat is er al niet onder ons? Is de tijd dat Gods toren begint bij zijn volk nauwelijks zalig zal worden? Wat valt er in zo'n tijd te vieren van het leven, waartoe we worden geroepen? Nou juist zou ik zeggen, gemeente. Juist nu beleven we Pasen zo intens, dat de macht van Satan zo groot lijkt, in een bepaald opzicht ook is. Wat de verwarring is er, hè? Ongekend. Wat brengt die verdeeldheid? Op allerlei niveaus zie je het, hand over hand toenemen. Dat de waarheid op straat struikelt en de leugen een optie is. Beleiden we hier de enige waarheid, Jezus die leeft. Laten we David eens even heel nadrukkelijk volgen. Daar staat hij, hè? In het hoge gelegen gedeelte op die dorsvloer, de engel van de Heer, daar moet hij naartoe gaan. Volg hem eens even heel nadrukkelijk in gedachten zo, terwijl hij die klim maakt. Er staat zo nadrukkelijk in 1 Kronieken 21, vers 19. En David ging naar boven. Zo'n prachtig zinnetje. Zo'n werkelijkheid. En David ging naar boven. Dat moet voor hem een onvergetelijke klim zijn geweest. Het stukje dat hij zo gegaan is. En David ging naar boven. David, die... Dat klinkt zo door, gemeente, in Psalm 30. Psalm begint er direct mee. Ik zal u roemen, Heere, want u hebt mij opgetrokken. Als het ware voelde hij de Heere aan zich trekken, terwijl hij die klim naar die dorsvloer maakt. En vers 4, ons tekstvers, staat hetzelfde woord als wat dus gebruikt wordt dus in dat 19e vers. En David ging naar boven. Hetzelfde woord in vers 4. Heere, u hebt mijn ziel uit het graf omhoog gehaald, opgehaald. U hebt mij in het leven behouden. Waar David staat op dat moment, als de Heere zelf niet met zijn berouw was gekomen, en dat zou toch zijn graf geworden zijn, in Gods rechtvaardige toren. En zijn klim naar boven is als dat de Heere zijn ziel uit dat graf omhoog haalt. En David ging naar boven. Kunt u daar iets mee? Jij? Nu benauwde, dodelijke levenssituatie. Wat in ons leven aan de hand kan zijn. Letterlijk. Meer figuurlijk. Maar dat leven zo op ons afkomt. En David ging naar boven. Volg hem. Laat hem niet blijven hangen. Dat doen we zo makkelijk, hè? In wat wij meemaken, wat wij voor mogelijk houden, wat wij voor ogen hebben. David ging naar boven. Maar, zo zou je toch denken, David. David, dan moet hij naar die engel die daar staat. Die dorsvloer, die daar hoger ligt, met het uitgetrokken zwaard. Wat leven, David. Vergeet het. De dood zul je bedoelen? David beseft heel goed wat hij gedaan heeft, terwijl hij zo wordt opgeroepen om daar naartoe te gaan. Hij beleidt het iets ervoor. Hè? Hij wil dat de schapen van het volk, hij voelt zich verantwoordelijk, laat het die vrij uitgaan. Ik heb gezondigd. Zo lezen we die belijdenis, vers 17. Hoe heeft David daar op die dorsvloer dan toch weer het leven gevonden? U hebt mijn ziel in het leven behouden, het graf omhoog gehaald. Hoe is het Pasen geworden? Wel, wat ik nu mag verkondigen is zo ongekend rijk, gemeente. Het is het eeuwige evangelie. Dan komt hij aan op die dorsvloer. En die koopt hij voor veel geld. En overeenkomstig het bevel van de engel van de Heere richt David op die dorsvloer altaar op. En let op. Hij schikt dat altaar, hij maakt het klaar, hij roept de naam van de Heere aan en dan lezen we, toen hij de Heere aanriep, antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. En daarna zei de Heere tegen de engel dat hij zijn zwaard in zijn schede moest steken. En dat is voor David de aanwijzing dat hier het huis van de Heere God zal komen. Hier moet de tempel komen. Op die dorsvloer, daar waar hij zojuist het altaar heeft gebouwd, dat als door een wonder van de Heere in gebruik is genomen. Daar zal het huis komen waar de Heer in bijzonder wil wonen. Salomo zou het gaan bouwen. En David ziet het niettemin al als het huis van de Heere. Wees erop, het opschrift van de psalm, over deze psalm, iets gewijzigd. Is zoveel, ik moet gaan stoppen, ik weet het, is zoveel in deze geschiedenis, gemeente, zo geweldig. Wat beeld dit Pasen uit, tot en met. David kan, terwijl hij boven komt, bij die engel, met het zwaard, vindt hij niettemin het leven. Omdat er het offer plaatsvindt. Een offer voor de Heere en van de Heere, dat vuur komt van boven. En dit eerste offer op deze door God gekozen plaats wordt eens in de volheid van de tijd gevolgd door het offer van hem, daar in de gestalte van die engel des Heren, door het offer van hem aan het kruis, en op het moment dat hij dat offer van zijn leven heeft volbracht, scheurt op die plek waar David nu is en waar die engel staat, hè, scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. Opnieuw, een rechtstreeks antwoord van de Heer, daar op exact diezelfde plaats, eeuwen later. Wat een wonder. Opdat wij met David zien, beleiden, het geloven met heel ons hart. Heere, u hebt mijn ziel uit het graf opgehaald, u hebt mij in het leven behouden, geloof het. En David ging naar boven, ga, loop met hem mee en ontmoet Jezus. Zie hem staan, levende. Buig voor hem, deel in zijn leven. de verzoener van mijn zonde, het zwaard is in scheden gestoken. Hij heeft de toorn gedragen die ik verdiend heb. Heeft hij in mijn plaats gedragen. Eens zal hij dat nog één keer tevoorschijn halen, dat zwaard. Zo ziet Johannes hem op Patmos, hè? Om een rechtvaardig oordeel te vellen over allen die weigeren naar dit evangelie te luisteren. Die hun eigen ik maar voorop blijven zetten. Die liever blijven leven op dat lage niveau van zorgeloze rust, leugen en allerlei slechte daden, dan zich te bekeren tot Jezus. De tijd wordt steeds meer rijp voor dit oordeel. We vieren Pasen toch in een gigantisch geestelijke strijd. Maar wees niet onzeker, gemeente, wat de Heer met u en jouw leven voor heeft. U, die buigt voor Jezus en hem beleidt als uw Heer en Heiland. Ja, hij die zelf voortijdig de rechtvaardige straf stopte op die vastgestelde tijd, hè? Exact op Gods tijd heeft hij het offer gebracht van zijn leven. Ja, en dan kan er bij ons soms iets zijn van de beleving van een ogenblik van zijn toorn. Hoe dat dan precies, waar het ook mee samenhangt. Maar dat is opeens toch zo. Maar weet en geloof dat Jezus, hangend aan het kruis en de verlatenheid van God, de eeuwigheid van Gods toorn over zich heen heeft gekregen. Onvoorstelbaar. Opdat wij een leven lang, een eeuwigheid lang, zijn goedgunstigheid, waar David ook van jubelt in deze psalm, dat we die ook zullen beleven, prijzen. En dan zullen onze rouwgewaden worden losgemaakt. Net als toen bij David, die had het omgang hè, met de oudste, wordt losgemaakt, onze rouwgewaden. En u hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Misschien is soms nu wel een hesje, dacht ik zo, dat je weer makkelijk uitgooit. Neem eens een makkelijk kledingstuk, een colbert of. En door onze beleving gaat het misschien eens even uit. En waar is mijn blijdschap? En toch. Het verdriet van het leven ons omspoelt. Maar Jezus' opstanding uit de doden staat garant voor dat gebeurt. Waarmee deze psalm eindigt. Daarom zal mijn eer voor u psalmen zingen en niet zwijgen. Heere mijn God, voor eeuwig zal ik u loven. Amen.
zich over mij niet mocht verblijden. Mijn God, Gij hebt mij op mij gewacht, genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst geroet, als uit het graf weer opgevoed. Gij hebt het leven mij geschonken. Ik ben niet in den kuil gezonken. Zal zingt God Gods genoten geeft. Geef wat een Heer die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid. In ogenblik mag ons doen leven. Zijn gunst redt een eeuwig leven.
Laten we nu de naam van de Heer ons God aanroepen in dankgebed en in voorbeden. Heere, dank u wel dat we ook hier mogen zijn, thuis, maar hier bij uw gemeente, aan deze plaats verbonden. Uw machtige boodschap van leven klinkt. En u, Jezus, de levende. Wat wij nooit kunnen bedenken en bewerken en ons leven er ook houden. Maar u, het is van u, uw werk. Heilig bent u, Heere, in uw handelen. U overziet alles, wij niet. U bent volmaakt in alles wat u doet, wij totaal niet. Zo geloven we dat u alles helemaal in de hand hebt en het precies zo leidt zoals het hoort te gaan naar uw wil. Heilig bent u, Heere. We bidden u voor elkaar, zoals we hier zijn, zoals we bij deze gemeente behoren. We bidden u voor hen die veel smart kennen en verdriet. Ontfermt u zich, Heere Jezus, zoals u dat alleen kunt. In de diepste diepte. Bent u het toch. Voor uw geest, ongekend zoals u. Nabij bent. Tot ons spreekt, ons vasthoudt. Doe het. Heeft u uitkomsten waar wij zoveel nood zien? Heere God, dat zo paaswonder aangaande u, o Jezus, als een kracht laat gelden in dit leven, als het naar uw wil is, eeuwig leven, bij u te mogen komen, thuis. Trouwe God, gedenk zo ons allen, de strijd van dit leven die er ook is. Wees u nabij, troost u, leid u, geef uw kracht. Heere God, bedank u voor zegening in het leven. Het goede er mag zijn waar we veel reden hebben om u te danken. Dank u, Heere, u ons een, dat alles geeft. Dank voor deze dag van een rijkdom. Geweldig, hou vast, het hou vast toch, de hoop, de toekomst. We mogen vieren dat u leeft, Jezus, Zoon van God. Ga met ieder van ons. Geef ons een goede zondagavond. Dat we ook morgen nog een dag vrij hebben. Dat een ouds met het oog ook op dit evangelie van Pasen. Geef ons ook een goede dag. En dan mogen horen daarvan, beleven in een stuk rust. Trouwe God, we bidden om uw zegen over de gaven die we mogen geven. Wilt u daar ook, Heere, uw zegen over geven? Als zendingsevangelisatiewerk dat plaatsvindt op allerlei plaatsen, verder weg, dichterbij. Heere, dat is toch het belangrijkste nieuws. De doorgang van uw koninkrijk bezig is te komen. We bidden u, Heere, ontmasker de werken van de boze, die bezig is op zoveel manieren, alle oneenigheid, alle leugenachtigheid. Verbreek zijn werken, dat ze niet slagen, dat ze openbaar komen. En, Heere, gedenk zo een ieder die zoekt te leven naar uw wil, onze bezigheden weer oppakken en dat ieder zo op zijn of haar plaats een getuige mag zijn van u, Heer Jezus. De waarheid die in u is, die u zelf bent. Het leven met u. Het is een geweldige geschenk. En hou vast een toekomst en liefde. Dat we zo leven. De liefde gevonden mag worden. O God van alle genade, neem het verkeerde weg. Ontfermt u zich. Uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Ik breng graag nog de collecte onder uw aandacht, gemeente. Hier zijn die kunnen een bijdrage in de collectezakken deponeren in de collectebus bij de uitgang zo dadelijk. Na de dienst wordt er nog een filmpje getoond van Wim van der Garde. Dat heeft betrekking op de diaconiecollecte van vandaag voor het zendings- en evangelisatiewerk. Van harte bij u aanbevolen. Dan zingen we uit op toonhoogte nummer 111, daarvan de verse coupletten 2 en 3. Toonhoogte 111, coupletten 2 en 3. Gemeente gaat u heen in vrede, ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.